Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van Tilburg aan het Woord. Alweer de vierde aflevering. Leuk dat jullie luisteren en vandaag is er weer een nieuwe gast bij ons aangeschoven. Sowieso zit Dina naast mij van Forum voor Democratie. Zij is burgerraadslid. Om erbij te staan en om iedereen weer op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen binnen de gemeenteraad. Onze gast voor vandaag is niemand minder dan Ferdy Scholten. Ferdy heeft afgelopen maart campagne gevoerd voor zijn lokale partij Hart voor Vrijheid. Helaas heeft zijn partij niet genoeg zetels weten te behalen. Maar we zijn wel benieuwd naar de partij, hoe het er nu voor staat en wat de plannen zijn voor over 3 jaar. Luister iedere maand mee via YouTube en Spotify. En bij vragen neem gerust contact op via Tilburg aan het woord, @gmail.com of via onze socials. Ook zijn wij iedere maand op zoek naar burgers, ondernemers en specialisten uit gemeente Tilburg die graag hun verhaal, vraag of opmerking over wat er speelt in onze kruikenstad willen vertellen in onze podcast. Maar eerst, wie is Ferdy Scholten en hoe is het ook gekomen dat je eigen partij hebt opgericht, Ferdy?
Ik ben dus Ferdy Scholten. Sinds een aantal jaren woonachtig in Tilburg, door de liefde hier naartoe gebracht. Dat kan ooit zo eens gebeuren. Ben al vrij lang bezig om echt gewoon na te denken over hoe zit het nou eigenlijk allemaal met de politiek? Wat gebeurt daar allemaal en wat klopt er wel en wat klopt er allemaal niet? En gaandeweg kom je dan achter dat het meeste dat wij meekrijgen van politiek en hoe dat wij geleerd hebben dat de wereld in elkaar zit, helemaal niet klopt.
Dat het heel anders is, hè?
Het is echt compleet anders dan wat de meeste mensen hebben geleerd of mee hebben gekregen in hun opleiding of in de krant lezen of op het nieuws zien. En ja, dat heeft zich de laatste jaren vooral gemanifesteerd in steeds meer crisis die allemaal gemaakt zijn. Het zijn geen natuurlijke crisis, maar die zijn allemaal ontworpen met een bepaald doel. Daar kunnen we het misschien later nog over hebben.
Ja, en de een volgt de ander op.
En dat gaat maar door en door en door. En ja, dat heeft allemaal bepaalde redenen waar ze iets mee willen bereiken om een structuur te ontwikkelen in de maatschappij die niet zozeer goed is voor de normale mensen in die maatschappij, maar vooral heel erg goed is voor een heel klein clubje mensen die daar heel veel invloed hebben.
En gaan de macht willen hebben?
Ja, nou ja, die hebben de macht al, maar macht wil steeds meer macht en steeds meer macht en steeds meer macht. En ja, op een gegeven moment houdt het ergens op.
Ja.
En als ze alles hebben, wat dan? Dat is dan ook de vraag waar ze zelf geen antwoord op hebben.
Want dat wilde ik jou inderdaad vragen. Van waar, want het moet ergens beginnen. En waar begint dat voor jou?
Dit proces waar we nu in zitten is al heel oud. En dat is met vallen en opstaan gaat het steeds verder. Iedere keer als er weer een crisis is geweest, een hele grote crisis, krijg je dus dat dus vanuit de puinhopen van die crisis in eerste instantie met name de gewone mensen het eerst weer opkrabbelen. Maar op de achtergrond zijn de oorzaken, dus de veroorzakers met name van die crisis, die zijn altijd buiten schot gebleven. En die proberen dat nog steeds te doen om buiten schot te blijven, zodat zij ongezien verder kunnen gaan met hun spelletjes om de macht dan geleidelijk aan weer terug te nemen. En dat gaat allemaal heel geleidelijk. Want als het van de ene op het andere moment gaat, dan krijg je hetzelfde als de kikker die in het kokend water gegooid wordt. Die springt er meteen uit. Ja. Maar als je het water langzaam warm maakt, dan kun je die kikkers gewoon gaar koken zonder dat ze eruit springen. Nou, datzelfde doen die lui dus ook. Heel geleidelijk aan gaan ze dus de maatschappij weer brengen tot een punt waar zij steeds meer macht hebben. En wij zitten nu in zo'n eindfase waarin de boel eigenlijk weer moet klappen. En een van de dingen die daarvoor zorgen is de instorting van het financieel stelsel onder andere. Dat eigenlijk in 2008 al volledig ingestort was. En met kunstgrepen overeind is beter te houden. Maar ja, het zakt iets te snel weer in. Dus ze moeten heel vlug heel veel dingen achter elkaar gaan doen. En het nadeel daarvan is dat heel veel mensen dan doorkrijgen van wat er allemaal gebeurt. En zoiets van, maar dit is toch raar, dit kan toch niet. Waarom gebeurt dit nu ineens allemaal? Dus er worden een aantal dingen versneld doorgevoerd.
Zoals de energiecrisis.
Zoals de CBDC's die er nog sneller moeten gaan komen. Zoals allerlei andere dingen.
Voedsel duurder.
Nou, niet alleen voedsel duurder. Met voedsel, daar hebben ze nog veel meer plannen mee. Niet alleen duurder, maar het moet uit fabrieken gaan komen en nog heel wat andere dingen.
Diertjes eten, zoals krekels.
Ja, nou moet ik zeggen dat sprinkhanen best lekker zijn, maar dat is een ander verhaal.
Het moet niet opgetrokken worden, straks
nee,
op
een bordje. Maar dat is allemaal omdat dus een aantal zaken die, bijvoorbeeld het financiële stelsel bestaat alleen maar om macht uit te oefenen. Dat is de basis van het financiële stelsel, is macht. Mm-hmm. En degene die het stelsel beheren, zijn degene die de macht hebben. Dus degene die het geld hebben, hebben de macht. En degene die het geld nodig hebben, zijn eigenlijk de slaven van de machthebbers.
Maar als we dan even terugkeren naar de politiek. De Nederlandse politiek bestaat uit volksvertegenwoordigers. En zij hebben ook met name als doel om, laten we zeggen, even de burgers te sturen, te beschermen. Hoe gaat dat dan in zijn werking? Hoe krijgen ze dat allemaal voor elkaar om dat soort ideeën er doorheen te drukken?
Ja, nou dat is op dit moment kun je rustig zeggen dat dus Nederland de volksvertegenwoordiging bestaat enkel en alleen op papier. Er is een heel klein gedeelte van wat nu volksvertegenwoordiging heet, die ook daadwerkelijk door het volk gekozen is. De afgelopen twee verkiezingen, landelijke verkiezingen, is bewust gefraudeerd om ervoor te zorgen dat bepaalde mensen en bepaalde partijen aan de macht konden blijven. Dat hebben wij onder andere met rechtszaken bewezen. Dus er zijn uitspraken geweest van rechters naar aanleiding van verkiezingsuitslagen, onderzoeken die daar gedaan. We hebben als Hart voor Vrijheid onderzoek gedaan bij de kiesraad en dat blijkt gewoon glashard dat er met de verkiezingsuitslagen is gefraudeerd. Zelfs al voor de verkiezingen is gefraudeerd met onder andere ondersteuningsverklaringen en al die andere dingen. Om ervoor te zorgen dat dus de zittende partijen blijven zitten en een meerderheid houden. En dat is het belangrijkste en wat er dan verder bij komt is niet zo van belang. Zolang de heersende partijen maar kunnen blijven zitten met een meerderheid, maakt het helemaal niet uit wie of wat daar verder bij komt.
Ja.
Prima, dan gedogen wij dat er een FVD komt. Dan hebben we onder het mom van oppositie toch een partij die iets kan doen in oppositie, maar geen macht heeft, omdat degene die de absolute macht hebben, dat zie je gewoon, hè, er zijn vier partijen die met elkaar de belangrijkste stemmen hebben. En als er iets komt wat echt van belang is, dan zijn zij degene die de dienst uitmaken. Dus het is niet zo belangrijk. Prima, dan doet ieder zijn ding.
Ja, en dat is volgens mij ook wat Forum Thierry Baudet noemt de partijkartels.
Ja, dat absoluut. Is, ja. En gisteren had ik dan in de gemeenteraad de begroting. En als je kijkt rond de 75 moties. En van die 75 moties mogen we blij zijn dat er 6 moties van andere partijen doorheen gekomen zijn. En dan denk je nog, ach, dat zijn moties die voor hun niet uitmaken. En de rest, die kappen ze gewoon af. Die sneeuwen ze onder. Hè? Wij zitten toch vaak op één lijn met LST. En dan dien je bepaalde moties in samen. Over windturbines, noem maar op. Ja, en ze hebben de grootste smoesjes om ons in een zwart daglicht te zetten. Dat we niet voor het milieu zijn en noem maar op. Terwijl wij allemaal weten dat die windturbines grootste onzin is. Meer kost dan dat het oplevert. Dat het milieuvervuiling is. Dat als ze klaar zijn en niet meer onderhouden kunnen worden, dat ze onder de grond gestopt worden. Maar heel veel mensen weten dat gewoon niet. En daar maken ze misbruik van. Dat is maar één onderwerp, zeg maar. Dus ik zit er nu met mijn neus bovenop. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het jammer dat jullie met Hart voor Vrijheid er niet bij zitten. Dan hadden we met z'n ja, toch even iets meer oppositie gezeten. Ja. Het was misschien niet genoeg geweest, nog steeds niet. Want ze weten precies hoe ze het doen. Maar ja, er had nog even iets meer kracht achter kunnen zitten.
Het had in ieder geval inderdaad wat meer aandacht kunnen hebben. Omdat er dan net één partij meer is die dan ook inderdaad, zullen we zeggen, zijn verstand gebruikt en gezond
en anders
nadenkt.
Ja, juist.
Ja. Maar in maart waren het dus gemeenteraadsverkiezingen. En ik weet dat iedereen zijn of haar best heeft gedaan om in ieder geval heel veel stemmen te krijgen.
Ja.
En het viel fors tegen, want uiteindelijk blijkt dat minder dan 50% is naar de stembussen gegaan.
40%
zelfs.
Ja, dat klopt.
En er is ook, we hebben heel veel mensen gesproken op straat. En vaak was ook de reactie, het antwoord wat we dan kregen is van ja, wij geloven gewoon niet meer in de politiek, landelijk niet, maar ook niet in de gemeenteraadpolitiek. Dus dat wekt toch een soort van apathische gedachten op. En, maar hoe is dat voor jou? Want jij bent toch, zeg maar, een eigen partij begonnen.
Het is niet zozeer dat ik mijn eigen partij ben begonnen. Hart voor Vrijheid is een landelijke partij. Waar ik dus regionaal aan de verkiezingen heb meegedaan. Maar het is wel dus een landelijk opgezette partij. Hè. We hebben in meerdere gemeenteraadsverkiezingen, meerdere gemeentes hebben we meegedaan. En we hebben in de gemeente kerkraden ook een zetel gehaald. Het is niet zozeer dat ik zelf die partij heb opgericht. Ik ben wel betrokken geweest ook bij de oprichting van de partij.
Ja, ja.
En we zijn eigenlijk, als je helemaal terug gaat kijken, Hart voor Vrijheid is door mensen opgezet die met lijst 30 bezig zijn geweest. En dat was ook al controversieel, omdat bijvoorbeeld Willem Engel daarbij aangesloten was. Die zit overigens niet bij Hart voor Vrijheid. En lijst 30, dat is weer ontstaan uit Vrij en Sociaal Nederland. En van Vrij en Sociaal Nederland weten we dat dat door instanties zoals het RIEK en het LIEK is opgeblazen. Ja. Dat is vrij duidelijk gebeurd. En daarom is ook die partijen als het ware in tweeën gescheurd. En een stukje is als VSN verder gegaan. En een ander stukje is toen lijst 30 geworden omdat dat geen naam had. En ja, dan krijg je van de kiesraad een nummertje. En aan de hand daarvan konden we dus meedoen aan de verkiezingen. Toen dat tijd de landelijke verkiezingen. Waarmee we dus ook toegang kregen tot dan kunnen we ook vragen bij de kiesraad van wat is er dan met onze dingen gebeurd. Dus van daaruit zijn we bij de kiesraad onderzoek gaan doen na de verkiezingen. Zo van, wij willen graag weten hoe dat is gegaan met onze stemmen, met onze ondersteuningsverklaringen en al die andere dingen die dan nodig zijn. En dan kwamen we er gewoon achter dat dat niet klopte bij de kiesraad. Dus toen zijn we naar de rechter gestapt ook. Een aantal mensen daarvan die zeiden, mijn stem komt niet meer voor. Waar is die gebleven? Die zijn naar de rechter gestapt. Wij zijn zelf aan de hand van onze onderzoek gedaan. Dan blijkt dus gewoon inderdaad, er is gefraudeerd. Daar komen we daar achter. En de rechter zegt ook heel leuk van, maar als rechter kan ik bij wet niks doen. Want de enige die iets mogen zeggen over de verkiezingen, of dat wel of niet goed is, dat is de kiesraad of de Tweede Kamer.
Tja.
En dat is precies daar waar het fout gaat. Dus,
dat is goed ingedekt.
Dat is heel goed ingedekt. Dus wat wij doen als kiezers, en dat is precies ook wat wij ook hebben gezien met de kiezers die zeggen van het boeit allemaal niet. Dat hadden wij ook. Ik ben ook elke dag de straat op geweest, met mensen gesproken. Ja, hartstikke goed wat jullie doen en ik sta helemaal achter jullie, maar ik ga echt niet meer stemmen, want het maakt geen drol uit.
Klopt, dat worden wij van vorm ook.
Ja, en dat merk je dus aan de opkomst. Historisch laag.
Ja, ze hebben toch geen vertrouwen, want ze denken, diegenen die er zitten, blijven toch wel zitten.
Ja.
De oppositie is te klein om wat te kunnen doen. Dus wat heeft het voor zin om voor jullie te gaan stemmen? Maar als iedereen dat denkt, blijft het ook klein natuurlijk.
Ja, dat
klopt. Dus wat kunnen we doen? Hè? Wij denken daar natuurlijk over na. Ik neem jij ook. En dat jullie ook over 3 jaar misschien weer mee willen doen. Van hoe kunnen we ervoor zorgen? Hè? Nou, vandaar dat ik ook aanschuif bij deze podcast. Dat ik denk van, hoe kunnen we zorgen dat toch meer mensen gaan inzien dat wij hun stem juist nodig hebben om er wel wat te kunnen zeggen, hè, met meer zetels.
Kijk, wat je nu ziet, en dat is niet alleen in Nederland, maar het is globaal, hè, dat zie je bij verkiezingen in de Verenigde Staten, dat zie je bij de verkiezingen in Brazilië, om maar recente voorbeelden te noemen. Hè, overal wordt ervoor gezorgd dat de mensen die de macht hebben aan de macht blijven, of weer aan de macht komen als het per ongeluk mis is gegaan. In Brazilië is het misgegaan. Bolsonaro die werkt niet mee met de plannetjes van de machthebbers. Dat proberen ze aan alle kanten te framen. En nou proberen ze het dus zo te doen dat ze de tegenkandidaat dat die gewonnen zou hebben. En het volk in Brazilië is het daar niet mee eens. En ja, er is nu onderzoek gedaan door het ministerie van Defensie. En het ministerie van Defensie in Brazilië heeft nou gezegd van, volgens ons klopt het ook niet. En wij moeten het dieper gaan onderzoeken. Dus er zit daar in ieder geval nog een stukje wat wel klopt. Er zijn nog mensen die na kunnen denken. En er zijn ook nog bijvoorbeeld militaire eenheden, zoals bijvoorbeeld in Brazilië, die dan zelf hun eigen onderzoek gaan doen en dan ook naar buiten brengen van het klopt niet en het volk heeft gelijk. Hè? Dus dat is iets wat nu speelt in Brazilië en dat krijgen we niet of nauwelijks te horen.
Nee.
Net zo min als wij te horen krijgen dat bijvoorbeeld, ja goed, we weten dat er een tijd geleden in Sri Lanka een grote opstand was en dat de president uit zijn huis gejaagd is en bla bla bla. Daarna werd het heel stil. Wat is er nou in Sri Lanka gebeurd? In Sri Lanka hebben zo'n 150.000 dorpen en gemeentes zich onafhankelijk verklaard. Die doen niet meer mee met wat de regering doet.
Zouden we hier moeten doen?
En in principe, kijk, moeten we dat hier ook doen? Want als je kijkt van hoe zit het nou hier in Nederland. Er is door de rechter bewezen dat we met een kabinet zitten dat door fraude aan de macht is gekomen. Feitelijk zou je dus kunnen zeggen dat een op die manier aan de macht gekomen kabinet geen rechtsgeldigheid heeft. Waarom luisteren wij nog naar die mensen die daar op valse wijze zijn gekomen?
Ja, mensen. Goeie vraag. Veiligheid, denk ik.
Ja.
Angst, veiligheid.
Ja.
Angst is de grootste voer, zeg maar, voor mensen om in hun oude regime te blijven.
Ja, en angst is iets wat altijd al gebruikt wordt door de macht.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat ze de macht houden. Want angst maakt mensen volgzaam.
Ja.
Dan gaan ze achter een sterke leider aan waarvan zij denken dat ze de bescherming krijgen. Maar ja, als het een valse leider is, dan worden ze gewoon in de afgrond geleid.
Ik denk ook dat het een combinatie is van meerdere factoren. Ook dat mensen bang zijn voor consequenties. Mensen die niet geraakt worden door de problematiek die er speelt.
Ja.
Die het niet voelen. Die zullen ook geen verandering willen. Die willen gewoon een levensstijl blijven houden wat ze al gewend zijn eigenlijk.
Dat klopt.
Dus het zijn eigenlijk meerdere dingen.
Ook, hè?
Ja.
Dus,
ja.
Maar wat denk jij dat dit voor gevolgen, hè, als we even teruggaan naar Tilburg,
mm-hmm,
wat dat allemaal voor gevolgen heeft voor Tilburg? Tilburg is de 7e grootste stad van Nederland. Wat merk jij in Tilburg van wat er allemaal eigenlijk in Nederland en wereldwijd gebeurt?
Nou ja, wat je dus onder andere ziet als je nu bijvoorbeeld door Tilburg heen loopt, is dat er overal surveillance plaatsvindt. De gekste plaatsen worden camera's opgehangen, andere surveillance systemen. Er komt een controlestructuur. We worden van voor tot achter gecontroleerd. We kunnen eigenlijk niet meer de deur uitstappen. En dat hele stukje, dat wordt dus, het is niet voor niks dat nu ook de hele stad op de schop gaat en overal alle leidingen vernieuwd worden. Nieuwe bekabeling wordt aangelegd, glasvezel hier, glasvezel daar, andere stukjes. Onder het mom van inderdaad, ja, we krijgen dan sneller internet en al die aansluitingen, maar het is ook nodig om straks op elke straathoek 5G-antennes te kunnen hangen. Die, nou ja, goed, Mona Keizer, wel bekend, heeft gezegd van... het gaat daarin vooral om inderdaad dat stukje dat wij dan de mensen kunnen sturen en volgen en andere dingen kunnen doen.
Praat wel over een smart city overigens? Of
dat
niet?
Is het idee van de smart cities. Okay. Hè? Dat is onderdeel van zeg maar de agenda die dus uitgerold wordt. En Tilburg en ja, eigenlijk heel Nederland is de bedoeling dat het een smart city wordt. Hè? Dus de zogenaamde tri-state city. En dat is ook een van de redenen waarom de boeren weg moeten.
Ferdi, als we even teruggaan naar de gemeenteraad en jou en de partij. Hè, had jij een soort van tactiek, een plan? Stel dat je wel zetels had weten te behalen.
Ja. Waar wij als partij eigenlijk voor staan, is dus... wij gaan voor de volwaardige samenleving. Met... op de eerste plaats, het eerste principe in de samenleving is de menselijke maat. Dus mensen maken de samenleving en staan boven alle andere dingen die dus ook bij een samenleving horen. Zoals organisaties, overheden en al die andere zaken. Hè, waarin je dus hebt van oké, de hele wet op dit moment staat vol met allemaal verschillende soorten rechtspersonen. En... wij als mensen zijn daar ook een rechtspersoon van. En heel veel rechtspersonen die geen mensen zijn... hebben tegenwoordig meer rechten dan mensen. En sowieso meer macht. En dat is iets waar wij als partij Hart voor Vrijheid... dat willen wij omdraaien. Wij willen de mensen zorgen dat de mensen weer het belangrijkste zijn in de samenleving. Alles draait om de mensen. En... alles wat er verder is, staat ten dienste van de mensen en de samenleving. In plaats van dat de mensen en de samenleving ten dienste staan van de economie of bedrijven of NGO's of nou ja, noem maar op. Je ziet nu heel vaak van ja, mensen voelen zich eenzaam, alleen, niet gehoord, niet begrepen. Als er iets moet gebeuren, dan vallen ze terug naar organisaties. Oh ja, er is een probleem in de straat. De gemeente bellen. Hè, maar de gemeente, in principe zijn wij allemaal de gemeente. Hè, maar mensen zijn helemaal vergeten dat zij eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat zij zelf dingen kunnen doen. Dat ze zelf dingen kunnen initiëren. Dat ze met elkaar ook dat probleem op kunnen lossen. Zonder dat daar iets anders voor nodig is. Of een andere organisatie of wat dan ook. Hè, maar dat hebben we niet meer. Omdat we helemaal dat denken hebben omgedraaid. Van oké, wij zijn een gemeenschap van mensen. En er zijn wel dingen die ten dienste van ons staan. Het is bijna omgekeerd geworden van wij mensen staan ten dienste van de gemeente, dit bedrijf, dat bedrijf, die organisatie.
Ja. Ja, dus een machtsverhouding is net als dat je zegt van mensen met macht, ja, hoe komen die aan de macht? Door mensen die dat
toelaten.
Ja. Ja, daar zou ik hetzelfde principe wat je zegt met...
inderdaad.
Ja, ja, en eigenlijk als ik hem zo hoor, is dat toch wel ook een beetje de basis waar, ja, waar wij voor met FVD voor staan. Wij willen terug naar de basis.
Ja.
En dat is dit ook. We willen terug naar de basis. Dat je kijkt van, oké, wij zijn een mens. We hebben dat soort problemen. Hoe kunnen we het samen oplossen? Samen met die oplossing komen. Is er een oorzaak en een gevolg? Hoe gaan we dat zelf oplossen? En dan pas kijken als je er niet meer uitkomt van hebben we dan een orgaan
nodig.
Maar is het dan ook niet frustrerend voor beide partijen als je weet dat hoe goed je ook je best doet, wat voor standpunt je ook hebt om de mensen te willen helpen, dat mensen op een of andere manier het geloof kwijt zijn in de politiek en gewoon het gebrek aan bewustzijn, bewustwording, wat zal het zijn?
Kijk, de politiek is één weg. Wij richten ons met het Hart voor Vrijheid onder andere op de politiek. Maar daarnaast, er is meer dan alleen maar politiek. Wij richten ons ook gewoon op al die andere dingen die mensen met elkaar verbinden. Dus wij verbinden mensen met elkaar. Wij organiseren van alles en nog wat. Onder andere met Hart voor Vrijheid, maar ook met allerlei andere evenementen die we gewoon ook lokaal doen en soms landelijk. En zorgen we dat mensen met elkaar weer in verbinding komen. Want dat is het belangrijkste. We zijn allemaal grootgebracht, opgegroeid met het idee van we moeten de beste zijn. We moeten concurreren, we moeten competitie aangaan met anderen. En dat maakt ons zwak. Mm-hmm. Want de kracht van mensen zit niet in het individualisme.
Nee, in het samenwerken.
Dat zit in de samenwerking, dat zit in het met elkaar zijn, coöpereren, dingen samen aanpakken. En dan kun je grootse dingen bereiken. Die je in je eentje alleen maar van kunt dromen. Hè? En daar moeten we weer naar terug. We moeten weer terug naar dat de mensen doorkrijgen en beseffen dat ze samen veel meer kunnen bereiken dan wanneer ze alleen zijn en denken afhankelijk te zijn van anderen om iets geregeld te krijgen. Hè? Regel het zelf. Maar dat stikt weer in een stukje je eigen verantwoordelijkheid nemen. En ook dat is iets wat wij afgeleerd hebben, want er is altijd wel iets of iemand ergens verantwoordelijk voor. En als dat niet zo is, kunnen we dat afschuiven. Dat zie je overal gebeuren. Onze kabinetsleden, onze ministers. Ja, maar dat is verantwoordelijkheid van het RIVM. Of nee, dat moet die en die oplossen. We hebben er een commissie voor ingericht onder leiding van die en die. En die gaan die en die instellen om zus en zo te doen. En uiteindelijk komt het ergens in een drijfzandput terecht waar nooit meer iets uitkomt en dan hoor je er niks meer van. En dan, ja, nee hoor, maar ik ben niet verantwoordelijk.
Hè? Nee, dat klopt wel. Ja,
en dat is.
Loop ik eigenlijk, ja, loop ik ook tegenaan. Het is natuurlijk frustrerend dat je denkt van ja, waar doe je het voor? Maar aan de andere kant, daarom blijf ik het juist doen. En ik ben maar burgerraadslid, ik heb niet eens een zetel, maar ik help mee.
Ja.
En ik denk, alles wat ik kan doen naast mijn eigen drukke leven en gezin, doe ik. Omdat ieder mens die je wel meekrijgt, is al een overwinning. En niet omdat ik wil winnen, maar dat ik wil dat we allemaal vrij zijn en kunnen leven zoals een mens gemaakt is. Ja. Zoals het hoort te zijn. Ja, en Forum voor Democratie, ja, het is een politieke partij, maar tegenwoordig noemen we ons eigenlijk gewoon een beweging. Dat want klopt. Dat zijn we. En als je ook ziet van hoe het groeit, ondanks alle kritieken hè, die er zijn in de media, wat overigens allemaal censuur is en noem maar op.
Ja.
doen we hele goede dingen. Hè. We hebben heel veel evenementen, landelijk, maar dat, ja, we gaan dat ook doorzetten natuurlijk. Gewoon in Tilburg. En zelf hebben we ook onze strategie voor het komende jaar. Hoe gaan we de mensen met inloopuurtjes de straten op, noem maar op. Maar wat je wil bereiken en wat je ziet, we hebben de meeste leden van alle partijen. En ja, we luisteren naar de mensen zelf. En ieder lid kan meehelpen op wat voor manier ze ook willen. En zo staan jullie er ook in.
Ja, dat klopt. Ja. Dus wij willen gewoon weer de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf leggen. En ja, goed, mensen die hebben het heel lang heel erg goed gehad. Misschien te lang, zeggen sommige mensen wel eens. En ja, we hebben daarin een structuur gekregen waarin ja, er heel veel veiligheid is gecreëerd. Te veel eigenlijk, hè? Want we moeten tegenwoordig, alles moet veilig en dit en dat, maar het leven is per definitie onveilig. Hè? De veiligheid, er is maar één persoon die ervoor kan zorgen dat jij veilig bent en dat ben jij zelf. Zodra jij iemand anders voor jouw veiligheid verantwoordelijk gaat stellen, waar is dan jouw eigen veiligheid gebleven? Ja, die is er niet meer. Dan ben je inherent onveilig geworden. En dan doe je dus ook niks meer. Dan durf je geen risico's meer te nemen. Dan heb je ook geen ruggengraat meer. Want die heb je wel nodig als je ergens voor wilt staan. Hè, dat is een groot probleem wat je nu ziet met mensen die inderdaad wel anders willen. Maar ja, ik blijf toch maar op de bank zitten. Want de grote boze buitenwereld.
Huh? Ik hoor alleen maar goede dingen. En ik zie ook heel veel best wel wat raakvlakken tussen Forum voor Democratie en Hart voor Vrijheid. En een term die ik ook vaak voorbij heb horen komen is destabilisatie. Dat is ook waar het op neerkomt. De samenleving is ook gedestabiliseerd. Ja. Je hoort en ziet ook overal, het is altijd crisis, crisis, crisis. Jij gaf al in het begin af aan aan van dit zijn gecreëerde crisissen.
Dat klopt.
Het heeft allemaal een doel als het ware. En ja, maar als je op die manier denkt zoals jullie denken, ook als partij zijnde, dan word je in de, dan ben je een complotdenker of een wappie wordt je genoemd.
Ja.
Is het niet moeilijk om dan, als je al 10-0 achter staat, om op die manier de gemeenteraad te betreden? Tegen een, ja, met hoeveel partijen ben je dan?
Het gaat niet erom dat de weg makkelijk is.
Nee.
Je ziet heel vaak dat de weg van de waarheid is de moeilijkste weg. En degene die het verkondigen in een wereld vol met leugens, die worden geschoffeerd, die worden buitengesloten. Maar uiteindelijk, om het maar met het oude Nederlandse gezegde te doen, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Ja.
Je ziet nu steeds meer de waarheid aangaande wat was er nou echt met corona. En wat is er nu echt met die vaccins aan de hand. Ondanks dat het nog aan alle kanten wordt geprobeerd weg te stoppen, het komt steeds meer naar buiten. Dat virus is gecreëerd in een laboratorium en het komt inderdaad daaruit dat Wuhan lab. En ze kunnen het niet meer verborgen houden, want het komt echt gewoon letterlijk uit alle bronnen die er zijn, komt dat gewoon naar boven toe. Het is al van tevoren gefabriceerd, een aantal van die dingen. De COVID-19 testpakketten werden al in 2017 op de markt verhandeld. Maar toen bestond COVID-19 nog niet.
Juist.
Hoe kunnen die dan verhandeld worden in 2017 als COVID-19 pas in 2019 is ontstaan?
Goeie vraag. Ja.
Maar ja, dan is er een, ik zal de naam toch maar zeggen, een meneer Rothschild geweest die in 2015 al een patent had aangevraagd op COVID-19 testen.
Ja, maar dat is het, hè. Mensen onderzoeken niet. Die nemen aan wat ze op tv zien, dat is waarheid.
Dat klopt.
En wat wij vertellen, zeggen ze, ja, waar heb je dat dan vandaan? Van die luie website zeker, met allemaal die rare complotverhalen. Van, ja, hè, wat je nu vertelt over, dat kan nooit waar zijn. Dat soort dingen krijg je dan als commentaar.
Dat klopt.
Ja,
ja, maar goed, de COVID-19 patenten kun je gewoon bij ieder patentbureau opvragen. En dan zie je gewoon dat die al in 2015 zijn ingediend. Terwijl officieel COVID-19 pas in 2019, want dat is de 19, voor het eerst is geconstateerd.
Ja,
ja, wat naar mijn inziens, of je nou bepaalde dingen wel of niet gelooft, je ziet wel dat het allemaal synchroon loopt met elkaar. Als je kijkt naar al die verschillende landen binnen Europa, of zelfs buiten Europa, overal gebeurt hetzelfde. Van smart cities tot en met
het wordt centraal aangestuurd.
Gecoördineerd.
Ja.
En wat zit daar dan eigenlijk precies boven, achter?
Ik schreef een aantal jaren geleden een stukje over het World Economic Forum bij een inmiddels ter ziele gegaan journalistiek platform. Waar ik een deel van die plannen die ze hebben vanuit het World Economic Forum, dat was toen werd dat de Great Reset nog steeds genoemd. En toen schreef ik voor het eerst over de Great Reset. En vrienden, kennissen, familie en noem maar op verguisden mij om wat ik geschreven had. Dat kan toch niet, kan toch niet kloppen. Maar ja, goed, ik had gewoon op de site van het World Economic Forum, daar stond het gewoon klinkklaar beschreven. Waar ze naartoe willen, waar we naartoe gaan. Daar staan de smart cities op. Daar staat op dat dus er vanuit een crisis een nieuwe maatschappij opgezet wordt. Daar staat op dat mensen gechipt gaan worden, dat geld afgeschaft gaat worden. En al die dingen die we nu zien gebeuren, stonden toen al op de site van het World Economic Forum.
Met zelfs tot 2030 dat gerealiseerd moet worden.
Want ik correct.
Heb op de site gekeken inderdaad.
Ja, en ja, nog nog beter was toen dus in de loop van 2020 Klaus Schwab samen met Thierry Malaret zijn boek presenteerde. Over COVID-19, de Great Reset en wat er allemaal mee te maken had. Ja, daar werd gewoon klinkklaar beschreven van deze crisis, de coronacrisis, COVID-19, dat heeft hij zelf ook verteld, de uitgelezen mogelijkheid was, de window of opportunity, om dus die Great Reset versneld door te voeren. Want ja, nou, dan konden we de mensen opsluiten, dan konden we ze bang maken, dan kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde dingen uitgerold worden zonder dat ze het in de gaten hebben. En dat is ook precies waarom die lockdowns zijn ingesteld. Dat was niet, had niet te maken met gezondheid en een virus, maar er moest iets anders gebeuren. Dat komt misschien later nog wel op terug. Maar het World Economic Forum is in ieder geval in Europa, maar ook in andere delen van de wereld, een centrale actor in de aansturing van al deze dingen. Ik wil niet zeggen dat zij het ook bedacht hebben, maar zijn wel degene die dus hier in de uitvoering hebben. En zeker hun programma van de Young Global Leaders, met mensen die daaraan meegedaan hebben, zoals Mark Rutte, Sigrid Kaag, Angela Merkel. Nou, al die mensen die nu aan de machtsposities in regeringen zitten, hebben bijna allemaal meegedaan aan het Young Global Leaders programma van het World Economic Forum. En dat is ook de reden waarom meneer Schwab ook in diverse filmpjes die je terug kunt vinden, gewoon zegt van dat ze heel succesvol waren in het infiltreren van de verschillende regeringen in de wereld.
Ja, en dat is tot daaraan toe. En hoe zit het dan met, laten we even zeggen, de media die ook een taak hebben, namelijk het filteren van informatie?
Nou ja, kijk, de media die je kunt filteren, noem maar gerust, censureren. 98% van de media in Nederland, of het nou kranten is of radio, televisie, is in handen van 2 miljardairs die een bedrijf hebben dat in Brussel is gevestigd, of 2 bedrijven. En die hebben de hele mediacircus in Nederland, Duitsland, België, heel Europa hebben die in handen. En dat is in handen van letterlijk 2 mensen. 2 miljardairs die deel uitmaken van de club die de macht heeft. En erger nog, die worden ook weer aangestuurd door een aantal anderen. En ja, die maken gewoon de dienst uit in de media. En wat niet welgevallig is, wordt gewoon niet geplaatst.
Dat betekent dat ook dat als de media niet in handen zou zijn van het groepje wat je zojuist noemt, dan zou het er ook heel anders uitzien, want dan zou dit plan op wijze van spreken niet kunnen slagen? De
media is een van de belangrijkste instrumenten om die plannen door te kunnen voeren. De media wordt gewoon gebruikt als propaganda. Aan de ene kant om dus de voordelen van het systeem uit en te na te promoten en de nadelen weg te poetsen.
Waaronder onze partij, Forum.
Ja. Ja, ik wou net zeggen, Dina, dan moet je ook toch wel, aangezien jij voor Forum actief bent, dat
zou je moeten. Ja, ze proberen het op alle manieren, sociale platform, noem maar op. Hè. En als je dan iets goeds neerplaatst, krijg je soms gewoon commentaar op Twitter dat je denkt van ja, jammer. Hè, we doen het toch ook voor jullie. Alleen dat wordt niet zo, helaas soms niet zo gezien. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan denk van nou die mensen zijn hard tegen me. Ik stop ermee. Nee, want ik doe het voor de mensen die wel denken van die vrijdenkend is en gewoon in vrijheid wil leven en genieten van het leven op een manier zoals zou moeten. En nu is er alleen maar armoede, energiecrisis hier, de voedsel te duur, benzine te duur. Mensen kunnen geen auto straks meer rijden. Huizen zijn niet te betalen meer. Er zijn te weinig woningen. We lopen tegen zoveel dingen aan. We willen het in de gemeente allemaal oplossen. Maar het is gewoon, het is zoveel. Het is gewoon niet in een klein kort bestek op te lossen. En als je denkt dat je het wil oplossen, dan loop je weer tegen andere dingen aan. Zoals het klimaat, stikstof. En mijn mening is, stikstofprobleem is er om andere dingen. Hè? De boeren moeten weg. En waarom de boeren? Ja, Ferry zei het net al. Maar ook, denk ik, omdat de grond nodig is. Ja.
Ja.
Er zijn zoveel dingen waar mensen niet over nadenken. En wij denken net even ietsjes verder om toch te kijken van, joh, maar ja, je handen zijn een beetje gebonden. Maar we doen ons best met de gemeenteraad. Ja. En als met onze zetel.
En als ik goed naar jullie verhalen luister, dan lijkt me dat ook ontzettend moeilijk. Omdat jullie zeggen, geven ook aan, de crisis zijn echt bedacht en gecoördineerd.
Ja.
Dus, en als mensen daarmee instemmen, want ik heb hier zelf ook mijn vraagtekens bij natuurlijk. Van, ik zie zoveel, ja, laten we zeggen, problematiek op dit moment. Hè, van de dingen, al die dingen die je zojuist opnoemt. Dat ik denk van, hoe kan het zo zijn?
Ja, maar dat groeit ook. Hè? Bij mij is het ook niet één op de andere dag. In 2018 had ik een beetje zoiets van, er kloppen gewoon dingen niet. En je loopt tegen steeds meer dingen aan. Nou ja, politiek had ik ook zoiets van, ja, er is geen politieke partij meer echt waar ik op zou kunnen stemmen. En toen kwam Thierry meer in beeld. Een fris nieuw gezicht, op een hele andere manier kijkend naar Nederland, naar de wereld. Toch wel geleerd iemand. Ik denk, nou, die ga ik eens volgen. Zo ben ik lid geworden. En uiteindelijk, ja, zie je dat die man eigenlijk alleen maar goed wil doen. Hè? En goede bedoelingen heeft. En toen had ik zoiets van, ja, daar wil ik wel aan mee gaan werken. En zo ben ik op de lijst terechtgekomen in Tilburg.
Ja, dat is ook wel een dingetje die mij is opgevallen. Juist de mensen die zo zwaar gedemoniseerd worden in de media, door de media, die ga ik juist even goed in de gaten houden. Want is het ook echt zo? Dus voor jezelf even factchecken en dan kom je toch tot andere conclusies.
Ja, dat is bij mij.
Maar even terug naar de media, want nu hebben we natuurlijk ook nog eens Ongehoord Nederland. Ja. En dat is toch wel een, laten we zeggen, een nieuwszender met toch een ander soort geluid. Hoe is dat dan precies?
Ja, Ongehoord Nederland is tussen de mazen doorgeglipt, om het zo maar te zeggen. En dat is heel goed. Die geven nu dus inderdaad, zolang het nog kan, een ander geluid. Maar het is niet voor niks dat ook die aangevallen worden. En dat er van allerlei acties ondernomen worden om ze weer uit het mediabestel te krijgen. Hè, want ja, ze laten te veel dingen zien die eigenlijk nog niet bekend mogen worden. Of die ze nog onder de pannen willen houden. Daar lopen ze nu tegenaan. En dat proberen ze op allerlei manieren om daar inderdaad dat Ongehoord Nederland ook weg te krijgen. Dat mag er niet zijn. Dezelfde manier dat ze bezig zijn om de zogenaamde alternatieve media in het verdomhoekje te stoppen. Ja. Dat zijn allemaal complotdenkers, complottheorieën. Nou ja, de NCTV is nu begonnen om te kijken of ze het stukje met de complotdenkers, of ze daar dan ook iets tegen kunnen gaan doen. Dat levert mogelijk iets op met terroristische acties of mensen die de staat willen ontregelen. Ja. Ja, dat is het volgende target. Hè. Het gaat er allemaal om dat mensen die iets verkondigen wat niet past in het narratief wat er moet komen, die moeten mond doodgemaakt worden.
Ja, en dat las ik deze week ook en dat baart me best wel zorgen. Want inderdaad, als je praat over vrijheid van meningsuiting, nu lijkt het inderdaad net op alsof als je iets zegt wat niet in de lijn is van, laten we zeggen, de gevestigde orde of wat. Dan word je gezien als bijna een crimineel.
Ja, en vrijheid van meningsuiting. Nog niet zo lang geleden, vorige week of misschien zelfs was het nog deze week. Was dus ook in het stukje wat dus met David Icke ter sprake kwam, maar ook bijvoorbeeld de discussies over Twitter. Waarin dus gewoon twee politici in Nederland in de Kamer zitten van, ja, maar dit soort vrijheid van meningsuiting moeten we niet willen hebben in Nederland. Pardon?
Dat is, ja.
Een iemand in de politiek die zegt dat we dit soort vrijheid van meningsuiting niet moeten hebben in Nederland? Waar is de democratie die gestoeld is op de vrijheid van meningsuiting? Waar is het vrije woord?
Democratie ligt eigenlijk onder vuur op het moment. Ze zeggen wel, we zijn zo democratisch, maar het is best wel moeilijk om de democratie echt nog naar buiten te brengen en te behouden. Dat is nog het allermoeilijkste.
Kijk, als we kijken naar het huidige democratische bestel en we kijken dan naar van hoe zit dat in de landelijke politiek, daar bestaat het niet meer. Dat is volledig gefabriceerd om aan een bepaalde eis te voldoen. En wat het volk heeft gekozen, doet er niet toe. Wat wij daaraan kunnen doen, is dat we kleinschalig, lokaal, moeten gaan verenigen. Dan krijg je dus dat daar wel weer binnen die kleine democratische processen kunnen plaatsvinden. Net hetzelfde als wat dus in Sri Lanka is gebeurd. Hè, waar dus die meer dan 150.000 gemeentes zichzelf onafhankelijk hebben verklaard. Dat komt, die mensen hadden ook zoiets van, de ene puppet wordt vervangen door de andere puppet en we zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Wij doen niet meer mee. Als je met genoeg mensen wij doen niet meer mee zegt, en meneer Rutte heeft dat zelf ook verklaard. Hè, als jullie nee zeggen, dan is het houdt het op. En ze zeggen geen nee. He, ze durven niet. Ruggengraat ontbreekt. Ik weet het niet. He, maar dat is een van de dingen die zo belangrijk zijn. Zowel ook voor de FVD als ook voor ons voor Hart voor Vrijheid. En voor alle andere mensen die iets willen doen met vrijheid. En het vrije woord willen behouden. En weer een menselijke samenleving creëren. Is van verbind je met elkaar. He, het maakt daarbij niet uit of de een X denkt en de ander Y denkt en de een zegt van dit is vrijheid, de ander zegt dat is vrijheid. Nee, dat mag er allemaal zijn. Maar zorg dat je je met elkaar verbindt. Dat wij als mensen weer bij elkaar komen. Dat begint gewoon op lokaal niveau. He, de tegenhanger van het globalisme is kleine lokale gemeenschappen maken. En dat kan zomaar zijn dat hier in Tilburg, Tilburg is een redelijk grote stad. Daar kunnen best meerdere gemeenschappen naast elkaar bestaan van mensen die er zijn voor elkaar. En dat kan gewoon binnen deze huidige maatschappij blijven bestaan. En dat je dus gewoon een groep mensen hebt die jij vertrouwt, die bij jou passen. Dat kan een groep met vrienden zijn, dat kunnen je buren zijn. Dat kunnen mensen desnoods aan de andere kant van de stad zijn. Zoek een plek waar je met elkaar kunt verbinden. Nou, een van de plaatsen die we in Tilburg hebben is bijvoorbeeld bij Bosvreugd aan de Reeshofdijk. Daar organiseren we elke week avonden waar mensen zich met elkaar kunnen verbinden. We hebben de Vrijdenkersavonden, de Open Mic avonden, waar mensen initiatieven kunnen nemen om bepaalde acties uit te zetten onder elkaar. Mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben omdat ze minder valide zijn en bepaalde dingen niet kunnen doen. Mensen die voedsel nodig hebben, noem maar op. Of andere dingen van, hey, we gaan eens een keer een feest organiseren voor alle mensen die hier bij elkaar komen. Wie doet er mee?
Echt verbinden.
Ja, echt verbinden met elkaar. En dan zie je dus ook dat zodra dus die groep groter wordt, en nou, we krijgen daarom al honderden mensen bij elkaar, dan zie je dat daar van daaruit initiatieven ontstaan om, oké, als er stront aan de knikker is, dan zijn we er voor elkaar. Als iemand hulp nodig heeft, dan is er een groep mensen die die hulp kan bieden. Of dat nou is dat je iemand nodig hebt die een beetje handig is in huis om je muren te verven, tot ik heb een probleem met de gemeente en hebben wij iemand in huis die iets weet van het juridische stukje, van hoe dat het nou precies zit, want volgens mij klopt het niet. En dan heb je onder zo'n grote groep mensen altijd iemand die daar iets van af weet.
Dat klinkt een beetje als de parallelle samenleving waar Forum het vaak over heeft.
Ja,
is dat een beetje hetzelfde?
Dat wordt inderdaad ook wel parallelle samenleving genoemd. Of mini-local communities. Dat heeft allerlei verschillende namen.
Een soort eigen wereld opstarten binnen de wereld.
En dat begint allemaal met het stukje verbinden. En dat mensen zijn die misschien van compleet andere afkomst zijn, dat maakt allemaal niet uit. Dat doet er helemaal niet toe. Het belangrijkste is dat die verbinding er is.
En vorig jaar waren de fakkeltochten en ik kan alles in de gaten, dus ik weet het. Ja. En jij deed ook mee.
Ja.
Wat denk je van aankomen, hè? Van de komende periode? Laten hopen van niet, want het idee achter de fakkeltochten was natuurlijk dat te maken met de lockdowns en dergelijke. Dus
je ziet nu alweer dat er landelijk op diverse plaatsen fakkeltochten georganiseerd worden. Die te maken hebben met de gefabriceerde energiecrisis. Nog steeds het loerende gevaar van de wet publieke gezondheid, waar allerlei dictatoriale dingetjes aan toegevoegd gaan worden. Over de oorlog in de Oekraïne, waar Rutte ons zo graag bij wil betrekken. Met reden overigens. Die reden, daar kan ik straks misschien iets over zeggen.
Maar heb ik nog een vraagje over trouwens? Want je zei net van minister-president Rutte, die heeft ook zo van tip hint gegeven van als jullie iets niet willen, dan moet je gewoon ook, wat zou wij, dat is een soort van hint wat hij dus gaf. Hoe staat hij erin? Ik bedoel, je noemde al het WEF en je noemde de Klaus Schwab.
Ja.
Wat is zijn relatie?
Er is een directe lijn tussen Mark Rutte en Klaus Schwab. Die twee zijn goede vrienden van elkaar. Zijn ook regelmatig met elkaar in gesprek en gaan bij elkaar op bezoek. En in principe is het beleid dat in Nederland wordt uitgevoerd, dat komt niet uit Den Haag, maar dat komt van het World Economic Forum. En het World Economic Forum is net zo goed vertegenwoordigd in Brussel bij de Europese Unie. Dus dat maakt allemaal niet uit. De Europese Unie is van begin af aan al geen democratische instelling geweest. Daar hangt een parlement aan vast, maar dat heeft geen daadwerkelijke macht. Dat is alleen maar om het een democratisch tintje te geven. De Europese Commissie, die heeft de macht. En de Europese Commissie, die wordt benoemd. Die wordt niet gekozen, die wordt benoemd vanuit de regeringen van landen. Uit mensen die daarvoor uitgekozen zijn. En dat zijn ook meestal mensen die dus bijvoorbeeld uit organisaties zoals bijvoorbeeld het World Economic Forum komen of die daar zijn getraind.
Dus het is eigenlijk visueel.
Dus een machtsstructuur ligt heel wat anders dan hoe de mensen denken.
Ja.
Dat kan ook in de toekomst een probleemgevaar zijn voor lokale gemeenteraadpolitiek, omdat het toch om gecentraliseerde macht gaat eigenlijk.
Ja, want het probleem met dus gemeentes, kijk, de gemeenteraad op zich, die kan op zich nog redelijk democratisch zijn. Maar als je kijkt van burgemeesters, die worden benoemd. Die worden door de kroon benoemd. Nou ja, onze koning en onze koningin, die zijn volledig lid van het World Economic Forum.
Nou, wij zijn ook eigenlijk voor dat een burgemeester gekozen moet worden door het publiek. Door
wij
de mensen
ook.
Uit Tilburg. Want vaak zijn het ook mensen die niet eens, wethouders ook, die niet eens uit Tilburg komen, maar uit andere steden.
Sterker nog, het is voor de meeste gemeentes, vooral de grotere gemeentes in Nederland, is het een soort van ongeschreven regel dat de burgemeester niet uit de eigen gemeente mag komen. Want die heeft te veel binding met die gemeente. En die wil dan misschien andere dingen gaan doen dan dat voorgeschreven wordt.
Even terugkomen over het Oekraïne gebeuren, daar ben ik dan wel even benieuwd naar. Want daarvoor staan wij natuurlijk als partij in een kwaad daglicht.
Ja.
Heel jammer genoeg, want ze begrijpen de intenties niet. Wat is jouw mening dan? Hoe denk jij dat het zit?
Als je gaat kijken naar de globale structuur van de oorlog en wat daar op economische gronden achter zit, ligt het iets anders dan wat de meeste mensen denken. Als we dan beginnen bij de uitspraak van Rutte, de oorlog in de Oekraïne is ook onze oorlog. Hè, dat heeft hij letterlijk gezegd. Ja. Met onze oorlog bedoelt hij waarschijnlijk niet de oorlog van het Nederlandse volk. Maar het is wel de oorlog van dus mensen zoals Mark Rutte en anderen die dus zeg maar de agenda van het World Economic Forum en van Verenigde Naties en zo steunen, want dat zit er ook allemaal achter. Want dat heeft weer te maken met dat stukje Tri-State City en waarom de boeren weg moeten. Zolang de Oekraïne een oorlogsgebied is, kan het zijn functie niet vervullen die het toegedicht is vanuit de centrale World Economic Forum gedachte van voorraadschuur van Europa. Want Nederland, een stuk van Duitsland en België, dat moet dus één groot stedelijk gebied worden. Geen plaats voor boeren. Mm-hmm. Oekraïne is bedoeld als gebied waar de voedselvoorziening van Europa vandaan moet komen. Waarom? Omdat het grootste gedeelte van het landbouwarsenaal van de Oekraïne in handen is van multinationals zoals Cargill, Bayer, Monsanto, noem maar op. Die daar, los van alle regeltjes, want Oekraïne hoort niet bij de NATO, hoort niet bij de EU, we hoeven zich niet aan allerlei regeltjes te houden. Dus ze kunnen daar volop hun gang gaan met genetisch gemodificeerde organismes. Veeteelt en andere technieken met kistkalveren. Industriële landbouw. Industriële veeteelt. Noem maar op. Al die dingen die hier eigenlijk niet meer mogen. Die kunnen daar gewoon. Want Oekraïne is wat dat betreft niet aangesloten bij een EU. Ja, al dat gedoe van, ja, Oekraïne moet bij de EU.
En als het zo is wat jij nu zegt, hè, ja, en daar komt het voedsel voor ons straks vandaan, mm-hmm, dan weten we eigenlijk helemaal niet meer wat we eten.
Dat klopt.
Ah, ja. Dus dat schrik ik wel van, ja.
Daar kunnen ze ons toe bedienen. Ja, ik zit daar even over na te denken, hè, wat je vertelt. Stel dat dat nou zo is.
Ja.
Dan, nu weten we al moeilijk, hè, wat E-nummers zijn en zo. Je eet het maar gewoon. Maar dan helemaal niet meer, want nu ga je er nog van uit dat door de regels je dingen eet wat niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Of ja, smeerseltjes die niet, hè, noem maar op.
Nou, sterker nog, volgens mij kan niemand hieromheen, zelfs de mensen die zich niet met politiek bezighouden. Het wordt nu overal gepromoot, die insectenburgers of ja, weet ik wat, meelwormen die we moeten eten, wat geïntroduceerd wordt op scholen.
Alles vegan, dus, overal ja, wordt alles vegan.
Geprint vlees, geprint ja, eten. Nou, ik kom regelmatig voor mijn werk bij bedrijven die daarmee bezig zijn.
Ja. Ongelooflijk, ja.
Synthetisch eten.
Ferdy, over 3 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En ja, ik ga er even vanuit. Jij gaat gewoon weer meedoen.
Als er dan nog iets zoiets bestaat als gemeenteraadsverkiezingen, dan is de kans groot dat ik daar misschien weer aan mee ga doen.
Heb je een plan al? Of hoe? Ja, wat een tactiek wat je. Ik bedoel, ja, gemeenteraad, helaas te weinig zetels behaald. Heb je leer uitgehaald van ja, dingen moeten toch anders? Of?
Ik ga in eerste instantie ga ik gewoon door met waar ik eigenlijk al de afgelopen 2-3 jaar mee bezig ben. En dat is gewoon mensen verbinden. He, dus dat heeft verder niet te maken met politieke ambitie, maar dat heeft alles te maken met het voortbestaan van de samenleving. En met ook als doel inderdaad de volwaardige samenleving gebaseerd op mensen als het belangrijkste wat er is in de samenleving. He, van daaruit, als het nog zo is dat er zoiets is als gemeenteraadsverkiezingen, of ze dan niet al helemaal getransformeerd zijn tot een smart city waarin dat soort dingen al helemaal niet meer aan de orde komen.
Dat is maar de vraag, ja.
Ja, dan zal ik wel overwegen om daaraan mee te doen.
Ah, ja. En, ja. Sorry.
Nou ja, ik ben ook wel benieuwd, want Zou je dan zeg maar ook hard erin gaan? Ik bedoel, in hoeverre je dat kan bespreken, dingen wat met World Economic Forum te maken heeft, of wat je zojuist hier besproken hebt, om dat dan gewoon, ja, want ik merk dat nu al aan Forum voor Democratie, je hoeft maar iets te zeggen wat niet in lijn is met, en dan krijg je al een hoop kritiek op je afgevuurd. Dus hoe zou je dat doen als je daar zou staan, zeg maar, de kans zou krijgen om...
Dat is heel eenvoudig. Hè? Waar ik voor sta, daar blijf ik voor. Ik wil niet zeggen dat ik mijn mening of andere dingen niet kan veranderen. Maar ik blijf gaan voor de menselijkheid. Ik blijf gaan voor dat mensen het belangrijkste zijn in de samenleving van mensen onder elkaar. En alles wat daarvan afwijkt, dat is voor mij no-go. Hè? Dat is gewoon principieel.
Ja.
Ja, ja, weet je wat ik denk? Nu, door wat je zegt, die beweging, community, die groep gaat toch wel groeien in de komende jaren. Hè? Omdat het toch steeds meer aan het licht komt. Mensen gaan steeds meer twijfelen. Wij krijgen ook steeds meer vragen. Hè, van, nou ja, weet je, jullie zien het misschien toch nog wel goed. En er komen steeds meer twijfelaars bij. En ja, als wij ons laten zien en gewoon bij ons standpunt blijven, we gaan terug naar de basis, jullie doen dat ook, denk ik dat je over die 3 jaar best wel een grote groep mensen hebt.
Ja, zeker.
Die dan wel ons en op jullie zouden gaan stemmen, waardoor je kan groeien. En in die tussentijd, ja, moeten we maar roeien met de riemen die we hebben. Ja. En ons best doen op de manier dat we kunnen. En laten zien van, we zijn er gewoon. En dit is ons idee. En ja, doe er wat mee of niet.
Ja, en het kan ook zo zijn dat dus juist doordat die verbindingen ontstaan en dat die lokale verbindingen zo sterk worden, dat er een zo sterke tegenbeweging ontstaat dat de hele structuur die we nu kennen in Nederland met kabinet, gemeenteraden, et cetera, letterlijk niet meer nodig is.
Zou een mooi streven zijn, hè?
Dat hele stukje hiërarchie wat we nu kennen, dat als het ware weggaat. Want hiërarchie is in een organische gemeenschap waar mensen als gelijken worden beschouwd niet van toepassing.
Ja, nee, ik kan het alleen maar mee eens zijn.
Hoop geleerd, hè?
Ja, zeker. Maar ja, ik ben bang dat we toch even een einde aan moeten breien voor deze aflevering, voor deze podcast. Want ja, ik vond het inderdaad super interessant. Ik denk dat we ook nog hier heel lang verder dieper inhoudelijk over kunnen doorpraten. Helaas hebben we daar nu te weinig tijd voor. Dus wat ik sowieso wil doen is een keer uitnodigen of in ieder geval kijken van, zou je nog graag nog een keer terug willen komen om in deel 2 op te nemen?
Ik ben gewoon beschikbaar normaal gesproken, dus ja hoor, anytime.
Nou, fijn om te horen. En dan ben jij er ook weer gewoon bij. Dus verder bij deze wil ik jou bedanken. Maar niet alleen jou. Ook Dina. En ook Mark. Mark is onze editor door wie dit mede mogelijk wordt gemaakt. Ja, check ook op onze website www.tilburgaanhetwoord.nl voor al je vragen. En
suggesties.
Mag ik daar iets aan toevoegen?
Of course.
Dingen die ook in Tilburg spelen, kun je ook naar tilburgziethet.nl.
Ook een goeie. Ik ga hem straks even opzoeken, Verdi. Graag tot de volgende keer.